Ik wil u vanmorgen meenemen naar de bergen. Dat is een beetje mijn vakantiegevoel. Een vakantie zonder dat ik in de Alpen ben geweest is eigenlijk geen echte vakantie. Dit jaar is het nog net 3 dagen gelukt om vanaf het strand Elfval nog even naar de Alpen te gaan. Maar dan begon het net zo hard te regenen als het nou buiten regent. Dus dan zijn we maar naar huis gegaan. Maar ik heb wat met bergen. En het... We hebben heel wat bergen beklommen, dan moet je daar niet al te veel van voorstellen. Meestal wandelen we er gewoon, dus geen gekletter en zo. En tegenwoordig gaan we met de kabelbaan naar boven, dat heeft te maken met onze leeftijd. Maar vroeger gingen we lopend. En ik herinner me altijd nog op een camping, ergens ten zuiden van Vigil, een Lac-la-Ferie bij Route Napoleon. Dat ik 's morgens uit de tent stapte en naar de paslokaal liep en dan zag ik die bergrug. Daar aan de andere kant van de camping, ik dacht van wauw, daar zou ik eigenlijk wel op willen klimmen. Maar het eerste jaar, we deden dat toch maar niet, maar het tweede jaar was ik met vrienden. En toen zeiden we, ja, we moeten dat toch een keer doen, want het moet toch mogelijk zijn om bovenop die top te komen. Dus wij zijn met mijn vriend en met onze oudste zonen, zijn we die tocht gaan begonnen. En er was iemand ons voorgegaan, want die had allemaal rode stippen op rotsblokken en op bomen gezet, zodat we een pad konden volgen naar de top. Maar het gekke is, als je zo'n weg gaat bewandelen, dan ga je voor je gevoel totaal de verkeerde kant op. Want de top is linksboven en dat weggetje gaat naar rechts naar beneden. En dat heeft dan een beetje te maken, dat is een metafoor ook voor je christenleven. Je gaat een weg en soms is die weg niet logisch. Maar er is een uitdaging, er is een visie. Je hebt iets gezien waar je naartoe wil. En dat is eigenlijk geestelijk gezien de berg van God. Er zijn 2 bergruggen. De ene komt de zon op, die staat in het stralende zonlicht. En de andere ligt ook wel in het licht, maar het ligt toch wat meer in de schaduw. En in de Bijbel komen we ook 2 bergen tegen. Bergen die we mogen beklimmen, of liever gezegd, de een mag je beklimmen, de ander is de berg van de dood. Dat is de berg Sinaï. En de ander is de berg Sion, dus het hemelse Jeruzalem. En het doel van ons christenleven is dat we bij God komen. Dat we God gaan naderen. Dat is vanmorgen ook mijn thema van mijn verkondiging. Waar ik 17 jaar voorganger ben geweest. Heb ik zitten nadenken van wat wil ik de gemeente meegeven als een soort testament. Nou, eigenlijk wat ik jullie wil meegeven is nader tot God. Loop door. Blijf niet stilstaan. Heel veel mensen, heel veel christenen, evangelische christenen denken nou als ik maar wedergeboren ben en gedoopt dan ben ik er wel. Nee, dan begin je net. En het doel is dat we aankomen. Dat we God gaan naderen, dat we de berg van God gaan beklimmen. Kobi en ik hebben nagedacht over een tekst die we de gemeente zouden willen meegeven. En u krijgt hem straks allemaal op een boekenlegger als u naar buiten gaat. En dat is deze tekst, 2 Timotheus 1 vers 9. Daar staat, Hij, Heere God, heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Hij, de Heere God, heeft ons gered en geroepen. En daar zit soms een tijdverschil tussen. Ik ben 40 jaar zo'n beetje christen. En mijn roeping kreeg ik in 1980, dat is dus al 33 jaar geleden, om de grote steden van Nederland te bereiken. Er zit een verschil tussen je redding en je roeping. Er zit een tijdspad tussen. Dat is bijbels, Mozes deed er 40 jaar over. Dus dan mag die korte tijd van mij mag ook nog wel. Dus dat valt het nog wel mee. David deed er 14 jaar over. Paulus deed er 13 jaar over van zijn roeping totdat hij in de bediening stond. Dus het kost tijd. Er is een voorbereidingstijd nodig. Hij heeft ons gered en ons geroepen. Ik wil eigenlijk 3 markeringen vanuit deze tekst benaderen. Ouderwetse 3 punten preek dus. U bent en wij, iedereen is gered en geroepen. De tweede plaats tot een heilige taak en op grond van genade. We zijn gered. En ik denk dat de meeste mensen, en ik hoop eigenlijk allemaal dat jullie allemaal gered zijn. Dat God je bij je kraag heeft gepakt. Ergens in de geschiedenis van ons mens zijn. Bij mij is dat gebeurd ergens in de midden van de 70e jaren. Ik kende de Heere God tenminste van naam. Ik kende de Heere Jezus. Ik geloofde in de Bijbel. Ik ging naar de kerk. Maar je kende hem niet persoonlijk. En dan roept God je. Dan grijpt God je in je nekvel. En dan verandert alles. Maar ik weet wel dat ik in die periode, dat heeft zo'n 7 jaar geduurd, als ik een keer tegen de Heere God heeft gezegd, Heere God, ik weet zoveel, wat moet ik daarmee? Achteraf wist ik nog niet zo gek veel, maar dat wist ik toen nog niet. Want de eerste periode van je christenleven ontdek je wel geweldige dingen. Over de Heilige Geest, over de wederkomst van Jezus, over de plaats van Israël, over de hele geschiedenis van de mensheid, over de schepping en over evolutie. Het was één groot feest om dingen te leren. Maar ja, wat heb je dan al die kennis? Dus ik vroeg aan de Heere God van, ja, wat moet ik hiermee? En toen in 1980 kregen we die duidelijke roeping. Maar elke vruchtbare bediening begint met het naderen van God. Je kan niet een bediening beginnen zo op je eigen houtje van, hey, het lijkt me wel leuk om voorganger te worden. Of zendeling, of weet ik veel wat. Nee, God moet je roepen. Je begint met visie op God, met geloof. In Hebreeën 11, vers 6 staat, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Dus beste broers en zussen, wat we moeten gaan doen is God zoeken. En ga dan niet denken, ik ben er al, want ik ben wedergeboren, ik ben al gedoopt. Je moet God gaan zoeken, want God heeft een roeping op jouw leven. Dat ligt al van voor de eeuwigheid vast. Dat gaat God niet nu pas bedenken. God weet het al, maar God moet je gaan roepen en dat betekent dat er een voorbereidingstijd nodig is. Tussen redding en roeping. En ik heb heel vaak tegen de Heere God gezegd in die periode, Heere God, wilt u mij maken tot de man die u wil dat ik zal zijn? Dat was bijna mijn dagelijks gebed. Wilt u mij maken tot de man die u wil dat ik zal zijn? In Jeremia 33 staat dat. Roep mij aan, zegt God. Ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Je weet het niet. Voordat God me riep, wist ik niet wat Gods plan met mijn leven was. Het gebeurde in 1980, de zaterdagavond voor Pinksteren in de opwekkingstent, toen nog op Vierhouten, Floyd McClung zal spreken. En dat was laat, dus dat was een late dienst, 11 uur. De tent zat ook maar half vol. We wilden heel graag Floyd een keer horen, Corby en ik, dus wij gingen daar naartoe. En Floyd die sprak over het bereiken van de steden van Nederland. Dat had God op zijn hart gelegd. En hij sprak over Jona. Hij zegt, net als Jona word je geroepen om de grote steden van Nederland te bereiken, maar je bent aan het vluchten. Nou, we waren aan het vluchten. Ik was het helemaal zat. We woonden in Amersfoort. Ik was door een kerkraad op dat matje geroepen omdat ik mensen tot de Heer had geleid. En als die theoloog mocht dat niet. En mijn oudste zoon zat op een kleuterschool die christelijk heette, maar totaal niet was. Dus ik dacht, ik wil hier weg. Ik ga lekker naar het oosten van het land. En huisje, bompje, beestje, bijbelkringetje. En dan ga ik de rest van mijn leven, ga ik daarin doorbrengen. En God riep me op die avond. Want Floyd zei toen van, er zijn hier mensen, zijn aan het vluchten. En God roept je voor de tweede keer, zoals Jona voor de tweede keer geroepen werd. Ga naar Nineveh, ga naar de grote stad. Het was een verschrikkelijke, moorddadige stad. Je zou eigenlijk niet willen dat die mensen tot bekering zouden komen, want ze zouden het verdiend hebben om naar de hel te gaan. Maar omdat God barmhartig is en genadig is en God van mensen houdt, wilde hij Jona naar Nineveh sturen. En wilde hij mij en jou gebruiken om de steden van Nederland en de dorpen van Nederland te bereiken met het evangelie. En God roept je opnieuw. Ik heb mijn baan opgezegd. Mensen zeiden, dat is onverantwoordelijk. Jong gezin. We hebben nooit 1 cent tekort gehad. Het was wel af en toe wel spannend, maar het is ook avontuurlijk geweest. Met oudste in de Bethelgemeente. Nou een hele grote gemeente, maar toen waren we met z'n 58'en. En dat was een hoop wanorde in de wachten. Weet je, ik heb zoveel genade van God geproefd in mijn leven. Maar het is niet makkelijk geweest. Maar God heeft me geroepen, heeft me toen in de Bethelgemeente geplaatst. En dat is voor mij een voorbereidingstijd geweest. Ik werkte ook in die tijd bij de stichting Akkepe. En als veldwerker kwam ik aan ontzettend veel kerken. Van Rooms-Katholiek tot Pinkster, van Vrijgemaakt tot Baptisten. Want ik heb zo'n beetje alle kerken wel gehad. En ik heb 1 ding besloten in die periode. Word nooit voorganger. Want dat is een verschrikkelijk beroep. Die mensen gaan er dan onderdoor. Jullie weten niet wat je doet als je een voorganger bekritiseert of over hem roddelt of weet ik veel wat. Het is best een moeilijk beroep. Maar ik vind het nou het mooiste beroep wat ik ooit gehad heb. Dus ik had gezegd nooit voorganger worden. En ik werd door AKP gestuurd naar Chicago, naar Bill Hybels, naar Willow Creek, om een conferentie bij te wonen. En Bill, die nodigde, want zijn grootmoeder komt uit Bedum, dus hij heeft iets met Nederlanders, met Dutch. Dus we werden uitgenodigd bij hem. En hoe die man praatte en zijn visie op de gemeente neerzette, het triggerde me zo. Toen dacht ik, ja, dat zou ik wel willen. Een half jaar later belt Ide Kiewiet me op als oudste van deze gemeente. En Wim Stoorvogel, zou jij geen voorganger van ons willen worden? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, als je mij als voorganger vraagt, dan krijg je geen dominee. Want ik ben niet zo pastoraal. Ik ben een leider. Ik heb visie. Ik zou Groningen willen bereiken door de gemeente. En dan praten we over een gemeente van 100 leden. Maar goed, de gemeente zag het op een of andere manier zitten. Er zijn een aantal van jullie hebben mij nog gestemd, voorgestemd, omdat ik voorganger zou worden. Bedankt. En zo ben ik voorganger geworden van de VBG. Totaal onbekende gemeente in Nederland. En we zijn door Gods genade gegroeid. En nu gaan we verder. Want we stoppen niet. Ik stop wel als voorganger. Ik ben vorige week gestopt als voorganger van deze gemeente. Maar we gaan verder. God legt het zuiden op mijn hart. Brabant en Limburg. Grote steden. Nijmegen, Venlo, Roermond, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda. Weet je, het evangelisch getuigenis is in die plaatsen zo miniem. Er zitten hier een paar mensen uit Weert. Ik heb altijd iets met Weert. Ik weet niet waarom ik met Weert. Waarschijnlijk omdat het op Drachten lijkt. Het is net zo groot als Drachten. Het is net zo klein toen wij daar begonnen. Weet je, nou heeft Drachten 3000 leden. En Weert heeft er 40. Maar mensen uit Weert, wacht maar over 20, 30 jaar. Want God is groot. Weet je, wat wij moeten doen is erin stappen. Erin geloven in God en de moed hebben om te beginnen. En ik zie veel moed en veel geloof in het zuiden. Visie wekt geloof. Als je iets ziet, als ik op die camping liep en ik zag die berg, dan gaat het geloven, de visie groeien om die berg te gaan beklimmen. Toen ik hier in Groningen kwam in 96, en we reden over de Ringweg, en dat zei me helemaal niks. Groningen zei me niks. Ik verdwaalde regelmatig in de stad. Kobi is een keer van de Grote Markt geplukt door de politie, omdat ze met de auto daar reed. Weet je, op het begin heb je... Je moet het zien. Je moet Groningen zien. Daar krijg je de liefde voor, daar krijg je de visie voor, daar krijg je de geloof voor. Dat Groningen bereikt kan worden met het evangelie. Geloof ziet het onzichtbare. En dat is ook bijbels. Door geloof krijgen we zicht op de toekomst. Hebreeën 11, vers 13 en 14. Zij allen zijn in geloof gestorven. Dat zijn die geloofshelden. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. En door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Mensen, we zijn er nog niet. We naderen God, maar we zijn er nog niet. Paulus zegt niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar ik jaag erna. En jullie zijn er nog niet en ik ben er ook nog niet. En dus loop door. Straks gaan jullie verder onder leiding van Theo. Ga achter hem aan en loop door en bereik Groningen met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want jullie zijn niet goed en Theo is niet zo goed, maar God is goed. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ga met jullie mee, ik ben met jullie. Dus geloof vraagt om het nemen van stappen. En als je een stap gaat doen, dan is het nog niet zichtbaar dat het gaat lukken. Er zijn altijd twee dingen, dat heb ik in al die 17 jaar geleerd en ook in die 8 jaar dat ik oudste in de battle was. Er zijn twee dingen die je altijd te weinig hebt. Je hebt te weinig mensen, je hebt te weinig geld. Dat zal ook in de toekomst zijn. Ik heb al een gemeentevergadering een poosje geleden gezegd, over 5 jaar moeten jullie dit gebouw verbouwen of je moet nog eens een keer zoiets bouwen. Weet je, en je zult weer te weinig mensen hebben en je zult weer te weinig geld hebben. En dat vraagt om moed om stappen te doen. We hebben heel wat stappen genomen om verder te komen. Jozua zegt de Heere God dat tegen. Wees moedig en sterk, ban angst en twijfel uit je hart. Ik heb heel wat angst en twijfels in mijn hart gehad. Al die stappen die we hebben moeten doen. Ik denk, Heere God, dat kan eigenlijk helemaal niet. We hebben geen geld, we hebben geen mensen. God zegt tegen Jozua, ban angst en twijfel uit je hart. Onthoud dat de Heer, uw God, u overal terzijde zal staan. Onthoud dat, mensen. Het is Gods opdracht. Het is niet onze opdracht. Het is niet onze gemeente. Deze gemeente is van Jezus. En hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus ook hier in deze stad. Dus we kunnen verder gaan. Weet je, we zijn van de dok, zijn we naar de Stadsparkerk gegaan. We peilden uit de dok, konden 120 mensen in, mensen zaten in de hal, konden mij niet eens op het podium zien, dan moest je om het hoekje kijken. Dus ja, we moeten naar een ander gebouw. Maar we hebben geen geld. We hadden een begroting, geloof ik, van 27.000 gulden om een gebouw te hebben. Toen kwam de Stadsparkerk en die kostte 70.000. En dat kon niet. En we hebben het toch gedaan. En dan ga je met 120 mensen in de Stadsparkerk. Nou, degenen die daar geweest zijn, die weten met een zaal van tegen de 600 zitplaatsen, daar verdrink je in. Dus wat deden we? We gooiden meer dan de helft van de stoelen naar de kelder. We gingen heel breed zitten, heel wijd uit elkaar. Er kwamen steeds meer stoelen naar boven. En de rijen werden steeds dichter op elkaar gezet. Er werd ook gemopperd, er kan niet eens meer staan bijna. Weet je, zo begint het. Maar het begint met iets wat niet kan. Er is geen geld en er zijn te weinig mensen. En we hebben nooit 1 cent tekort gehad. Ik ben 17 jaar voorganger geweest. Ik heb 17 jaar de penningmeester in het voorjaar bij me op bezoek gehad. En die tegen me vertelde, Wim, het gaat slecht. Straks in 1 juni komen we met de dikke rode cijfers. En 17 jaar lang is er nooit 1 cent tekort geweest. Weet je, je hebt moed nodig om dingen te doen die niet kunnen. En God gaat bevestigen als je dat doet tot eer van zijn naam. We hebben PDL gedaan. Sommigen weten eens wat het betekent. Toen riepen we allemaal, we gaan PDL'en. Met 280 mensen hebben we uiteindelijk 1100 mensen bereikt. Weet je wel, ik heb toen tegen de gemeente gezegd, wie van jullie heeft er 5 stoelen, een koffiezetmachine, een televisie met een video? Wil je dan even je hand opsteken? Nou, heel veel mensen staken een hand op. Ik zeg, toen hebben we gezegd, vanaf dit moment ben je kringleider. Ja. En ze hebben het gedaan. Weet je wel, Jaap op het podium klom. Ze zei, ik heb mijn hele portiek bereikt en niemand wil komen. Maar ik ga volgende week het andere portiek doen. De week erop kwam hij op het podium en zei van, doen er 5 echtparen, doe mee. We hebben met 1100 mensen die niet lid van de gemeente waren, PDL gedaan. En er was geen geld, want we zeiden, jullie krijgen gratis boeken. Het kostte 25.000 euro. En we hadden het niet op de begroting staan. En er kwam in 1 collecte binnen. Weet je nog van die kerstnachtdienst in de Martiniplaza? 2 keer 1500 mensen. Het jaar daarop hadden we er 1100 gehad in 2 diensten. En toen zeggen we, nou, misschien kunnen we wel de Martiniplaza, maar dat kost wel erg veel geld hoor. Dat kostte wel 10.000 euro. En begonnen. En op een gegeven moment kregen we visie, ja, maar er kunnen wel 2 diensten volkomen. En ze zijn volgekomen. En die 10.000 werd 30.000. En we hadden niets op de begroting ervoor gereserveerd. We hebben een kerstdankoffer gehouden. En die heeft 90.000 euro bij elkaar gebracht. We hadden gewoon geld te veel op dat moment. En dit gebouw dan? Dit komt toch ook niet? Het kan nog steeds eigenlijk niet, hè? We moeten nog steeds het hebben van de verhuur van de universiteit en zo. Je moet gewoon af en toe gewoon oogkleppen op hebben, als ware geloofsoogkleppen van Heer. Die heeft ons geroepen om Groningen te bereiken met het evangelie. En we doen het gewoon. Dan moet je niet overmoedig gaan doen. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar je mag wel geloven dat Jezus ons leidt. Dat God zal voorzien. En geloofstappen worden door God bevestigd. Maar er is altijd eerst een stap. En dan de bevestiging. Ik kom te veel christenen tegen die zeggen, ja, ik heb wel een visie of een roeping voor. En ik wacht tot God dat bevestigt. Dan denk je, ja, joh, je kan er jaren blijven zitten, maar er gebeurt niks. Je moet het gewoon doen. Als God je roept, moet je het gewoon doen. Wij gaan naar het zuiden. Nou, we zijn een jaar geleden zo'n beetje begonnen. Nou, dan ken je allemaal mensen. We zitten nou, we beginnen met name elkaar een beetje te kennen. Maar je bent helemaal vreemd voor elkaar. En God moet dat bevestigen. Ik kan dat zelf niet maken. God bevestigt die dingen. In Handelingen 16 vers 5 staat zo'n bevestiging. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. En namen dagelijks een aantal toe. 2 bevestigingen. Je wordt bevestigd in je geloof. En je groeit in aantal. Wij zijn lid van de ABC kerkgenootschap. Alliantie van Baptisten en Kama gemeentes. En ik maak me dikke zorgen over een heleboel gemeentes. Misschien wel over 90% van alle gemeentes die aangesloten zijn. Dat ze niet groeien. En ik praat wel met die voorgangers. En dan is het, ja, maar we willen wel. Nou, doe dat dan. Ja, maar we hebben te weinig geld en we hebben te weinig mensen en we hebben geen goed gebouw en we hebben dit niet en we hebben dat niet.
Ja, maar je hebt de Heer. Je hebt moed nodig. We zijn in 1996 zijn we hier begonnen met 110 mensen. 110 leden. Nu zijn er meer dan 1100. Met kinderen erbij zitten we op 1700 mensen. Met gasten erbij over de 2000. Weet je, er zijn een aantal mensen begonnen. In 1988 zijn drie echtparen hier begonnen. Vanuit Drachten. Weet u, dit najaar bestaan we 25 jaar. Feestje, oudste. De drie echtparen die de moed hadden om te beginnen. Het is gegroeid. God heeft het gezegend. We hebben de 200 leden barrière genomen. Dat is een barrière die, als je iets van gemeenteopbouw weet, dan is dat een barrière waar je heel moeilijk overheen komt. De meeste gemeentes komen er niet overheen. Want daar is moed voor nodig. Want je hebt dat te weinig geld en je hebt te weinig mensen. We hebben een snelle groei meegemaakt naar PDL. Ik weet wel, het jaar naar PDL groeide de gemeente met 42%. We hebben de 1000 leden barrière pas genomen. Dat was een moeilijke barrière. Ik heb met mijn hoofd overgebroken en mijn knieën blauw gebeden. Van Heer, wat doen we verkeerd? We groeien niet meer. We zijn 2 jaar blijven steken op 960 leden. Er kwamen mensen bij, liepen mensen weg. En opeens groeit het weer. Als ik weer in het mededelingenblaadje kijk, dan zijn er weer een heleboel nieuwe dopelingen voor deze maand. God bevestigt. We hebben gemeentes gesticht in Veendam en in Emmen. Daar heb ik altijd een geweldig plezier in als ik weer naar Emmen kijk. Toen we daar voor het eerst waren, 26 mensen. En ik dacht op die eerste vergadering, nou dit wordt helemaal niks hier. En het is heel wat groots geworden. Hoeveel? 350 leden nou? Ja, moet je kijken. Weet je, dat zijn allemaal stappen in het geloof geweest. We hebben gewoon gezegd, Heere God, als u wil dat we dat doen, dan doen we dat gewoon. Ook al hebben we geen geld en we hebben geen mensen. Want God heeft ons geroepen tot een heilige taak. En die taak is in de eerste plaats niet fysiek. Het is niet zo van, jongens, kom eens op, we doen wat, we moeten actief worden of zo. Nee, als het gaat over roeping tot een heilige taak, dan gaat het over het naderen van God. Want Hij is de baas. En Hij heeft de leiding. En we kunnen niet iets doen wat Hij niet goedkeurt. Als God het huis niet bouwt, dan zoeken we tevergeefs. Dus God roept ons tot een heilige taak en die zullen we pas ontdekken als we dicht bij God zijn. Dus we zullen moeten naderen tot God. We moeten die berg van God gaan beklimmen. Maar er is nog een probleem, er zijn twee bergen die je kan beklimmen. Dat is de berg Sion of de berg Sinaï. In Galaten worden die twee bergen onder andere genoemd. Er staat Hagar, dat is de vrouw, de slavin van Abraham, staat voor het verbond van de berg Sinaï in Arabië. Dat slavenbaard. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, Sion, maar dan het aardse. Dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemels Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. We mogen God naderen op de goede berg. Niet in slavernij leven, niet in de slavernij van de wet. Want als je de Sinaï beklimt, dan ga je dood. Er is geen leven door de Sinaï. Er is alleen maar leven als je Sion beklimt. God nadert. En daarvoor moet je een weg afleggen. En we weten allemaal wat de weg is. Ach, dat is al honderden keren gezegd. Jezus is de weg. Johannes 14, vers 6. Zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En moet je eens goed kijken wat er staat. Niemand kan tot de Vader komen dan mij. Dus het doel van dat Jezus de weg is, dat we de Vader leren kennen. Er is best een hoop verwarring in de evangelische. Sommige mensen die projecteren alles op de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Die doet ons Jezus kennen. Mensen die vol zijn van de Geest, zijn vol van de Heer Jezus Christus. En mensen die vol zijn van de Heer Jezus Christus, hebben maar één verlangen. Ik wil de Vader eren. Ik wil God eren, de schepper van de hemel en de aarde. Als we geen goede theologie over de drie eenheid hebben, dan krijgen we allemaal gekke dingen. Charismatische toestanden of biblicistische toestanden. Broeders en zusters, we moeten kijken van wat wil de Heer Jezus. Want Hij staat op dit moment in het centrum van ons denken. Want we zijn er nog niet. We naderen God. En we hebben de weg Jezus nodig. Om daar te komen waar hij ons wil hebben. En de Heer Jezus op aarde had maar één doel. Ik ben er om de Vader te eren. Dat is ons doel. Uiteindelijk zal, als Jezus alles onder zijn voeten heeft onderworpen, zal hij alles overdragen aan de Vader. Zodat God alles in alle mensen zal zijn. Dat is het doel. Laten we de doelen van God in de ogen houden. Maar we hebben nu Jezus. Hij is de weg. En waar kan je die weg vinden? Nou, heel simpel, in de gemeente. Efeze 1, vers 22. En hij, dat is de Heere God, heeft alle dingen aan zijn voeten, aan de voeten van Jezus onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Ik kom te veel christenen tegen die denken dat ze het zonder de gemeente wel redden. Broeders en zusters, je komt niet aan. Je bent wel behouden. Gefeliciteerd dat je behouden bent en niet naar de hel gaat. Maar je komt niet aan. Gods doel met jouw leven komt niet tot voltooiing als je de weg niet volgt die Jezus is. En Jezus is als hoofd boven alles wat er is, gegeven aan de gemeente. Ga er eens over nadenken als je nog geen lid van de plaatselijke gemeente bent. We beginnen bij hem. Hij heeft die markeringen, die rode stippen, op die rotsblokken en op die bomen gezet, zodat we de top kunnen bereiken. Je hoeft alleen maar die markeringen te volgen. Want we hebben nog steeds geen zicht op het einde. We zien eigenlijk de top nog niet echt goed. Maar door die markeringen te volgen, samen met metgezellen, met pelgrims, kom je aan. En waar we nu staan, dat is aan de voet van de berg. Maar we kunnen de berg Sion zien. En het verlangen en de visie gaat groeien. We willen deze weg gaan om God te ontmoeten. Die berg Sion brengt ons in verbinding met het bloed van de verlossing en met de grootste zegeningen waar God mee zijn gemeente en mee zijn kinderen wil zegenen. Want we hebben denk ik geen idee met welke zegeningen de Heere God ons wil zegenen. En wat perspectief is voor de toekomst. Weet je, we leven hier maar 70, 80 jaar op de aarde. En het vliegt voorbij. Ik ben nou 70 jaar voorganger van de gemeente geweest. Het is voorbij gevlogen. Het gaat allemaal zo snel. Maar straks zullen we de eeuwigheid leven. In Hebreeën, hoofdstuk 12, worden die twee bergen besproken. Dan zegt de schrijver, in de eerste plaats, jullie staan voor de Sinaï en dat is schrikwekkend. Mozes zegt, ik sta helemaal te shaken van angst en van schrik. Dat is ontzagwekkend, die Sinaï. Kom niet op de Sinaï, want je gaat dood. En wat staat de Sinaï voor alle wetten, regels, normen en waarden die we met ons verstand beamen? Weet je, als we terugvallen in ons geloof, als we terugvallen in de genade, vallen we terug op de wet. En dan gaan we vragen stellen van, wat zegt de Bijbel over? Ik heb die vraag honderden keren gehad als voorganger. Wat zegt de Bijbel over samenwonen? Wat zegt de Bijbel over de vrouw in het ambt? Wat zegt de Bijbel over, weet je, als je dat soort vragen hebt, dan zit je op de verkeerde berg. Je moet God naderen. Want hij heeft de antwoorden. En hij kan je de antwoorden geven. Hij kan je leven leiden. Denk je dan werkelijk dat als je straks aan het eindpunt bent gekomen, dat de Heer Jezus vraagt, nou wat heb je met de wet gedaan? Het gaat om het geloof in Jezus. Wat hebben we met de Heer Jezus gedaan? Zijn we hem gevolgd? Dat is de enige manier om aan te komen, want hij is de weg tot de Vader. Laten we maar kijken wat die Sionsberg, wat dat betekent. Hebreeën 12, vers 22. U staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En u staat voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. En u staat voor de gemeenschap van eerstgeborenen, verbonden met de eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn. En u staat voor God, de rechter van allen. Voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn. En u staat voor de bemiddelaar van de nieuw verbond, voor Jezus. En u staat voor het gesprenkelde bloed. Op het kruis van Golgotha, dat krachtiger spreekt dat dan van Abel. En waar gaat het in deze tekstgedeelte over? Het is best een moeilijk tekstgedeelte, want het is een zogenaamd chiasme. Het is een bepaalde Hebreeuwse literaire stijl. En die laat zien waar het eigenlijk om gaat. Kijk, als wij een boek schrijven en we willen weten hoe het afloopt, kijken we gauw op de laatste bladzijde. Als je de Hebreeuwse strijd voelt, moet je in het midden gaan kijken. Het centrum, daar gaat het om. En een heleboel Bijbelgedeeltes zijn volgens dat chiasme opgebouwd. En het centrum, daar gaat het om. Nou, het gaat in deze tekst ook om het centrum. Laten we maar even kijken naar die eerste en naar de laatste zin. Even op de beamer zetten. Juist. We zijn genaderd, dat is de eerste zin. En de zevende zin, het hemelse Jeruzalem en het bloed op aarde. De tweede en de zesde zin staan ook tegenover elkaar. De engelen als dienaren en Jezus als middelaar van het nieuwe verbond. De derde en de vijfde zin staan tegenover elkaar. De nieuwtestamentische gemeente, de gemeente van eerstgeborenen, staat tegenover de oudtestamentische heiligen. De geesten die nog niet tot volmaaktheid zijn gekomen. Die hebben dus nog geen lichaam gekregen. Maar wat is het centrum? Dat is God. God, rechter van allen. Ik denk dat u net als ik wel eens het nieuws volgt. Vindt u het ook zo afschuwelijk gaan in de wereld? Het is niet alleen Syrië met zijn hoop ellende en moorden en toestanden en gifgasaanvallen. Ik las iets over de Sinaï-woestijn, hoe Bedouinen daar mensen kidnappen en martelen en zo proberen losgeld te geven. En dat is afschuwelijk. En dat gebeurt allemaal in deze wereld. En hier in Groningen gebeuren afschuwelijke dingen. En dan denk ik, Heer, wat we nodig hebben is een rechter die recht spreekt. Iemand die gewoon alles weer maakt zoals God het bedoeld heeft. Want dat kan alleen maar de schepper zijn. God, rechter van allen. We zijn genaderd tot God, de rechter van allen. Uiteindelijk zal alles goed komen. Niet door ons mensen, dat lukt ons echt niet. We doen al duizenden jaren ons best om een samenleving te creëren die goed is. En dat lukt nooit. En dat zal ook nooit lukken. Daarom kijken we naar God, de rechter over allen. En voor die berg staan we, voor de Sion. En dat is genade. Want ook op die berg Sion is het bloed. In de eerste drie worden meer vanuit de hemel bezien. En de onderste drie, de vijfde, de zesde en de zevende, zijn meer de dingen die hier op de aarde gebeuren. En we zijn nog op de aarde. En er is verzoening. Er is genade. En we mogen naderen op grond van die genade. Niet op grond van onze daden, omdat Hij, de Heere God, daartoe besloten had. En op grond van die genade heb ik 17 jaar voorganger mogen zijn. 17 jaar leiding mogen geven aan de gemeente. Het evangelie mogen prediken. En genade, dat wekt geloof. En geloof is zichtbaar. In Hebreeën 13 vers 7 en 8 staat een mooie tekst. Er staat, denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof, niet aan hun daden, niet aan hun preken, niet wat ze allemaal gezegd hebben. Maar neem een voorbeeld aan hun geloof. En kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. En dan krijg je een heel andere zin. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Leiders kunnen falen. En daarom zegt de Bijbel ook, kijk naar hun geloof. Kijk niet hoe wat ze allemaal gedaan hebben. Want als je kijkt naar mijn leven en naar hoe ik deze gemeente geleid heb, ik heb ontzettend veel fouten en blunders gemaakt. Een van de eerste preken, ik geloof op de eerste gemeentevergadering, heb ik ook gezegd, mensen, we gaan gewoon dingen in geloof doen en een aantal dingen zullen niet goed gaan. Willen jullie het me alsjeblieft bij voorbaat al vergeven? Nou, de gemeente zei, we vergeven niet bij voorbaat. Dus we hebben dingen gedaan die niet goed geweest zijn. We hebben fouten gemaakt. En het punt is niet van, kijk naar al de fouten en verkeerde dingen die we besloten hebben. Maar kijk naar het geloof. Want dat wordt bevestigd. God kijkt naar je geloof. God kijkt naar je hart, broers en zus. En daarom moeten we God naderen. We moeten Jezus naderen. Nu, vandaag. Want leiders falen, maar Jezus faalt nooit. En Jezus die spreekt. Ik heb het al vaker hier ook gezegd van, Hij is de goede herder. En Jezus zegt, mijn schapen die horen naar mijn stem. En de vraag is van, kan jij de stem van de goede herder verstaan? Daar is oefening voor nodig. Als Samuel wordt geroepen, hoort hij de eerste drie keer ook niet goed. We hebben oefening nodig om de goede stem van de herder te verstaan. Als we God gaan naderen, dan ontmoeten we Jezus, want Hij is de leider van ons geloof. En Hij vertelt ons wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. In de Hebreeënbrief, de eerste verse, staat dat God op vele malen en op verschillende manieren tot de profeten heeft gesproken. Door dromen, door de openbaringen, door profetieën, noem al die dingen maar op. God heeft op een verschillende manieren tot mensen gesproken. Maar die tijd is voorbij. God spreekt vandaag niet meer tot mensen, tot ons. Nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken in zijn Zoon, zegt de Hebreeënbrief. God spreekt in Jezus tot ons. Dus luister. Vers 25, hoofdstuk 12, Hebreeën. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Het is een waarschuwing. Luister naar de Heer Jezus Christus. Want als u een berg gaat beklimmen en die volgt de markeringen niet meer en die volgt de leider niet meer, heb je kans dat je in een ravijn stort. Dat je misschien op de berg Sinaï uitkomt, de berg van de dood. Van nature kunnen we niet zo gek veel met genade. Het is te ongrijpbaar voor ons. En daarom vervangen we dat door allemaal regels en door normen. Kijken of er voldoende geld is. Gaan we de mensen tellen waar we mee moeten doen. Het is allemaal fysiek en het is allemaal controleerbaar. We beginnen geestelijk. Want toen je tot bekering kwam, had je zulke vragen niet. Je ontmoette de Heer Jezus en het was overweldigend. En je boog je knieën en je stelde je hart open. Je vroeg of Jezus binnenkwam in je leven. En het was één groot feest. En toen? Ben je nou weer teruggevallen op van wat zegt de Bijbel over? En wat mag ik wel en wat mag ik niet? En ben je gestopt met wandelen? Met het naderen van God? Dan zit je weer op de Sinaï. En dat is een berg, broeders en zussen, die wankelt. Dat is een berg die vergaat. Deze hele schepping vergaat. De hele hemel en de hele aarde zal niet meer blijven bestaan. Dat hele universum met al zijn melkwegstelsels, galaxies, sterren, weet ik veel wat allemaal. Het vergaat allemaal. De hemel wordt opgeheven. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En wat blijft er nou bestaan als de hele schepping verdwijnt? Even kijken over die verdwijningen. Hebreeën 12, 26 en 27. Destijds deed zijn stem de aarde beven. Nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven en met de aarde ook de hemel. Met dat eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is wankelt en verdwijnt. Zodat alleen blijft wat al onwankelbaar is. Wat blijft er van jou over? Want jij hebt eeuwig leven gekregen. Wat blijft er nou over? Waar moet ik zijn om dat eeuwige leven te grijpen? Als die dag verschijnt, de dag van de Heer Jezus Christus, zal die verschijnen met vuur. En alles wat fysiek is, verteert. En dan komt het koninkrijk van Jezus Christus als onwankelbaar tevoorschijn. In het laatste Bijbelboek en Openbaringen lezen we, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dan ziet Johannes daar het nieuwe Jeruzalem, Sion, neerdalen van God uit de hemel. Het is de bruid van het lam. Het is de gemeente. Als er één ding, of liever gezegd, er is maar één ding wat blijft. Wat op deze aarde er al is. En op straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook zal zijn. En dat is de gemeente van Jezus Christus. We gaan dan niet roepen, ik ben lid van de universele gemeente. Want dat is onzin als je geen lid bent van de plaatselijke gemeente. Je moet Jezus blijven volgen. Hij is onze redding. Niet alleen toen we wedergeboren werden, maar ook straks als hij weer komt. Dat is genade. En die genade is overstelpend. De grootste zegeningen zijn ons deel. Hij maakt alles nieuw. Genade en geloof zijn voor eeuwig. De gemeente die groeit door genade. En genade wordt zichtbaar als we God naderen. Daarom de laatste tekst. Laten we daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Ik zei al, ik maak me best zorgen. Dat moet ik niet doen, dat weet ik wel. Maar goed, af en toe dan vliegt het me ook wel aan. Ik denk van, waarom zijn wij niet in staat om Nederland te bereiken met het evangelie? Waarom dysfunctioneren we zoveel kerken evangelische kerken die bijbelgetrouw zijn, die geloven in Jezus, die bestaan uit wedergeboren, waarom dysfunctioneren ze? Waarom zijn ze niet in staat om Nederland te bereiken met het evangelie? Is er dan geen geloof? Of is er geen moed? Weet je, het gaat niet om theologie. Ik heb in mijn eigen ABC-kerkgenootschap mensen gehad die zeiden, we moeten meer theologie bedrijven, we moeten meer mensen laten studeren, master theologie laten halen. Nou, ik denk als Jezus dat bevolen had, dan had hij de fariseërs wel voorop gezet. Want dat waren toptheologen. Maar wat de Heer zoekt is gewoon mannen en vrouwen zoals jullie. Die geloven in de Heer Jezus en zeggen, Heer, ik wil u volgen. Ik snap er wel misschien helemaal niks van, maar ik voel gewoon al die markeringen. Ik ga steeds verder en ik kom aan. Want dat is wat ik wil. Ik wil God leren kennen. De machtige, almachtige God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die mij bedoeld heeft, die een plan met mijn leven heeft. Broers en zussen, dat heb ik geprobeerd 17 jaar neer te zetten. Dat zal met vallen en opstaan zijn gebeurd. En ik heb best dingen waar ik spijt van heb. Want ik heb preken gehouden waarvan ik denk, ik zal ze vandaag niet meer houden. Maar dat zou ik jullie mee willen geven als een soort testament. Nu ik hier voor het laatst als, nou, voorganger, dat ben ik al niet eens meer. Maar gewoon de boodschap maar geven van, houd vol. Loop door. Want de beloning is overweldigend groot. En Jezus komt spoedig. Amen.